Gemeente, namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Na de dienst worden alle jongeren vanaf 10 jaar van harte uitgenodigd om mee te eten op de kerkzolder. Daarna zullen we in groepjes de preek van vanmiddag bespreken. Volgende week dinsdag, 17 september, is er een avond voor de ouders van de catechisanten. Alle ouders worden verwacht en verdere informatie daarover vindt u in de brug. De catechisaties beginnen een week daarna, dus op 23 september de belijdeniscatechisatie en 24 september op dinsdag de andere groepen. En voor de groepsindeling verwijzen we u naar de brug. Volgende week zondagmorgen is er voorbereiding op het te houden heilig avondmaal de week erna. Overgekomen met attestatie als beleidend lid uit de Christelijke Kerk Apeldoorn Centrum is Hanna Park. Voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen met elkaar. Psalm 25, vers 2 en vers 6. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook wie heeft lust, dat betekent wie heeft er zin in, verlangen naar om de Heere te vrezen. Psalm 25, vers 2 en vers 6. Ook vanmiddag belijden we met u en met jullie, en ik hoop vanuit je hart, het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we Psalm 106, vers 3. En dat heeft ook te maken met de tekst van de preek. Hoe kies jij? In Psalm 106, vers 3 staat: geef dat mijn oog het goede aanschouwt, het welk gij, de Heere, uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. Wat de Heere weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. Dat zingen we na de belijdenis van het geloof. En daarna openen we opnieuw het boek Genesis, zoals ook in de afgelopen weken. En we lezen daaruit hoofdstuk 13. Dus we belijden het geloof, we zingen Psalm 106 vers 3 en we lezen Genesis 13.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Alzo toog Abraham uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw en al wat hij had, en Lot met hem. En Abraham was zeer rijk in vee, in zilver en in goud. En hij ging volgens zijn reizen van het zuiden tot Bethel toe, tot aan de plaats waar zijn tent in de beginnen geweest was, tussen Bethel en tussen Ai. Tot de plaats des altaars, dat hij in het eerst daar gemaakt had. En Abraham heeft al daar de naam des Heeren aangeroepen. En Lot, die met Abraham toog, had ook schapen en runderen en tenten. In het land droeg hij niet om tezamen te wonen, want hun haven was veel, zodat zij tezamen niet konden wonen. En er was twist tussen de herders van Abrahams vee en tussen de herders van Lots vee. Ook woonden toen de Canaanieten en de Ferizieten in het land. En Abraham zei tegen Lot: Laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen uw herders. Want wij zijn mannen en broeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij. Zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik ter rechterhand gaan. En zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan. En Lot hief zijn ogen op en hij zag de ganse vlakte der Jordaan. Dat zij die geheel bevochtigde, eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was hij als de hof des Heeren, als Egypteland, als hij komt tot Zoar. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan. En Lot trok tegen het oosten en ze werden gescheiden, de een van de ander. Abram dan woonde in het land Kanaan. En Lot woonde in de steden der vlakte en sloeg tenten tot aan Sodom toe. De mannen van Sodom waren boos en grote zondaren tegen de Heere. En de Heere zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was, hef nu uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts. Want al dit land dat gij ziet, zal ik u geven en uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde. Zodat indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door het land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abram sloeg zijn tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn. En hij bouwde aldaar de Heere een altaar.
Jongeren, jongens en meisjes, het is vandaag jeugdzondag. En elke dienst horen jullie er helemaal bij. Dat wil ik als eerste zeggen. Maar deze dienst komt het woord van de Heere heel bijzonder speciaal tot jullie. De vaders en de moeders, opa's en de oma's en de andere ouderen, die luisteren mee. We hebben inmiddels 2 keer geluisterd naar het leven van Abraham. En dat wil ik ook vanmiddag met jullie doen. De tekst die vinden jullie in Genesis 13... Dan gaat het over de keuze die Lot maakt. En Abraham stelt die keuze voor. En ik lees in het bijzonder vers 11 en 12 nog een keer voor. En daar staat: zo koos Lot voor zich de ganse, dat is de hele vlakte van de Jordaan. En Lot trok tegen het oosten en zij werden gescheiden, de een van de ander. Abraham dan woonde in het land Kanaan. En Lot woonde in de steden van de vlakte. En hij sloeg de tenten tot aan Sodom. Maar laten we eerst gaan bidden. En dan vragen we de Heere om zijn zegen over deze dienst. En dan willen we in het bijzonder ook voor jullie bidden, jongeren en kinderen. Almachtige Heere in de hemel. U die in uw woord, de Bijbel, ons heeft geleerd dat u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest bent. Heere, u willen wij allereerst hartelijk danken dat we hier mogen zijn, in de kerk, in uw huis. Dat de deuren weer open gingen en dat we hier de Bijbel weer open hebben liggen. Heere, de Bijbel, dat is uw woord, dat is uw stem tot ons. En Heere, dan belijden we dat wij die stem zo nodig hebben. Voor het eerst in ons leven, maar elke dag opnieuw. Want als we alleen naar onszelf kijken, dan zijn we dwaas en zondig als het gaat over de dingen die met u te maken hebben. En Heere, dat blijkt ook steeds weer in ons leven. Maar dan wilt u spreken door uw woord. Heere, geef ons een open hart. Geef ons uw Heilige Geest. We hebben een dienst vanmiddag die in het bijzonder is voor onze jongeren, voor onze kinderen. Want zij horen er helemaal bij, vanaf de dag van hun geboorte. En dan weten we uit uw woord dat u kinderen en jongeren zo graag in uw dienst hebt. Dat u zegt, vroeg te zoeken, dat is het beste wat je kunt doen. Dat u zegt, laat de kinderen tot mij komen. Dat u zegt, jongeling, jongeren, verblijf je in je jeugd in de dingen die van mij zijn. Ja, u zegt op Pinksteren, want u komt de belofte toe en uw kinderen. En heren, dat belijden wij toch ook elke keer als hier kinderen gedoopt worden. Dat van jongs af aan uw naam verbonden is met hun naam. Met maar één doel, en daarvoor zijn we ook bij elkaar vanmiddag. Dat onze kinderen, dat onze jongeren, ja, dat wij allemaal opnieuw geboren worden. Dat we u leren kennen met ons hart. Dat we u lief hebben. Dat we u volgen. Heren, zegent u daartoe deze dienst op jeugdzondag. En verlicht ons door uw Heilige Geest. Leid ons door uw woord. Want dan zullen we opnieuw horen van Abraham. Maar ook over Lot. En de ruzie die er was tussen hun herders. En dat ze moesten gaan kiezen. En er komt heel indringend de vraag op ons af, hoe kiezen wij? Want heren, wij moeten zo vaak keuzes maken in ons leven. Onze jongeren ook. Ze moeten een studie kiezen. Ze moeten op een gegeven moment een beroep kiezen. Maar ze moeten ook kiezen hoe ze hun tijd indelen. Hun leven. Heren, u kent ons hart. En het hart van onze jongeren. Want het zijn kinderen van ons. En daarom kiezen ze zo vaak verkeerd. Net als Eva in het paradijs. Heren, wij belijden ons ook onze schuld daarin. Als ouderen. Dat wij zo vaak hen niet voorgaan zoals we dat behoren te doen. Onze tijd beïnvloedt ons allemaal, niet alleen onze jongeren. En we kiezen zo vaak alleen maar dat wat goed voelt, waarin we zelf centraal staan. Heren, leert u ons allemaal, als hele gemeente, te buigen voor u en voor uw woord, ook als dat woord pijn doet. Als we merken wat er nu gezegd wordt uit de Bijbel, dat is niet zoals ik het in mijn leven doe. Heren, wilt u dan het licht geven van uw Heilige Geest, dat we u toch volgen, ook al kost dat ons misschien wel vrienden. Heren, zegent u de hele gemeente, maar in bijzonder onze kinderen, onze jongens en meisjes, geeft u een hart aan hen dat u lief heeft. Helpt u hen ook, als ze elke dag naar school gaan, en geeft u hen dankbaarheid als dat goed mag gaan. Want dat komt bij u vandaan. Maar ook als het moeilijk gaat op school, heren, wees u dan ook heel dicht bij hen. En geef dat ze dat ook voor u neer mogen leggen in het gebed. Misschien zijn er wel kinderen die op school gepest worden. Of helemaal alleen staan. Heren, geef dat dat mag stoppen. En dat er vrienden mogen zijn. Zegent u ook onze jongeren. Helpt u hen als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Geef hen de kracht om elke dag daarheen te gaan, ook als ze er soms geen zin in hebben. Geef dat ze dat ook mogen doen met het oog op hun toekomst met u. Geef dat dat zo mag zijn, dat het niet een toekomst zal zijn die ze alleen maar voor zichzelf uitstippelen. Maar dat ze elke dag vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Wees ook met onze studerende jongeren, op welk niveau dan ook, laat ze trouw zijn in de roeping die ze ontvangen. Dat geldt ook voor onze jongeren die al vroeg aan het werk zijn gegaan. Geef dan ook trouw liefde tot het werk, maar ook dat de omgeving van ons kan zien en kan merken. Hier heb ik te maken met een christelijke werknemer. Heere, zegent u het werk in de gemeente, wat langzamerhand weer opgestart gaat worden. Laat het allemaal dienstbaar mogen zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Wij bidden u in het bijzonder voor de jeugdclubs, het Kompas en Ichtes. Wees u met de jeugdvereniging de kandelaar. Helpt u de leidinggevende. En mag dat werk ook een middel zijn om onze jongeren en onze kinderen bij u en bij uw woord te brengen en te houden. Zegent u ook de catechisaties die binnenkort weer gaan starten. Helpt u daarin. Geef dat we naast het leren ook veel mogen spreken over het leven met u. Wij danken u ook voor diegenen die zich hebben aangemeld voor het volgen van de belijdeniscatechisatie. Heren, geef dat die goede keus in hun hart ook mag leven. En als dat nog een zaak is waarover ze worstelen, geef daarin dan ook duidelijkheid. Maar misschien zitten hier ook wel jongeren of ouderen die nog nooit gekomen zijn tot het doen van belijdenis. En voor wie dat een moeilijke zaak is. Kan ik dat wel? Mag ik dat wel? Heere, wilt u dan ook de weg wijzen? Zegent u ons zo in deze dienst, in alles wat we doen. Mag u centraal staan in ons zingen, in ons bidden, in ons spreken en in ons luisteren. Want heren, wij weten dat de duivel altijd weer aanwezig is om uw werk af te breken. Wilt u hem verhinderen en daartoe geen kans geven? En leid ons door uw Heilige Geest, ook als we uw woord bedienen. Mag het zijn tot de eer van uw naam en de uitbreiding van uw koninkrijk. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Uw en jullie gaven voor de Heere en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. De eerste rondgang, en dan moet ik dat even opzoeken, is voor de kerk en de tweede is voor de zending. En als inleiding op de preek zingen we vervolgens uit Psalm 37. Psalm 37, vers 2 en vers 3. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. En ook vers 3. Geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg, in jouw weg, het oog op God gericht. Psalm 37, vers 2 en 3, na de inzameling van de gaven. We straks na het amen op de preek zingen ook over kiezen. Psalm 84 vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, want die kiest de welgebaande wegen. Psalm 84 vers 3 na het amen op de preek. Gemeente, jongeren, jongens en meisjes, wat is kiezen soms moeilijk? Ik weet niet of dat bij jou ook wel is gebeurd. Dan mag je zelf kiezen wat je 's avonds gaat eten. Of als je een nieuw hoesje voor je mobiel mag kopen. Er is zoveel keus. Wat is kiezen dan moeilijk? Je vergelijkt, je twijfelt. En ja, uiteindelijk neem je er een mee. En als je dan thuis komt, dan zeg je, had ik nou toch die andere maar gekozen. Jongeren, hebben jullie daar ook wel eens last van? Keuzestress? Sommigen hebben dat al als ze 's morgens voor de kledingkast staan. Maar misschien heb je het veel meer nog als je een beroep moet kiezen of een studie. Ook in de kerk moet je kiezen. Misschien moest je dat vanmiddag wel. Blijf ik thuis? Ga ik op bed liggen? Of ga ik toch weer mee? Ga ik straks naar huis of blijf ik eten? Kiezen. Of, en dan denk ik met name aan de oudere jongeren en misschien wel aan jongere ouderen. Ga ik wel of niet belijdeniscategorisatie volgen? En hoe ouder je wordt, hoe meer keuzes je zelfstandig moet maken zonder je ouders. En sommige keuzes die zijn heel belangrijk. Bijvoorbeeld zoals ik dat net zei. Welke studie ga ik volgen? Dat bepaalt een heleboel in je leven. Of, nog zo'n belangrijke keuze. Als je verliefd wordt. Kan ik met die jongen, kan ik met dat meisje een christelijk leven leiden? Kan ik met hem, met haar de Heere dienen? Dat zijn echt kruispunten in je leven. En dan doet het er dus toe hoe je een keus maakt. Dat zien we ook in Genesis 13. Laten we gaan luisteren naar dat gedeelte, Genesis 13. En boven Genesis 13 en dan met name vers 8 tot 12 zet ik een vraag voor jullie allemaal. Als thema: hoe kies jij? En als je de tekst goed leest, dan kan dat op twee manieren. De eerste gedachte is kiezen als lot. En de tweede manier is kiezen als Abraham. Dus hoe kies jij? Kiezen als lot of kiezen als Abraham? Eerst dat eerste, kiezen als lot. Lot, we hebben hem eigenlijk steeds meegezien met Abraham. De preken gingen over Abraham, maar Lot was er steeds bij, vanaf het allereerste begin. Toen Abraham vertrok uit Ur der Chaldeeën naar het noorden, naar de stad Haran, ging Lot mee. En in Haran stierf niet alleen Tera, de vader van Abraham, maar ook de vader van Lot. Haran, die stierf daar ook. En oom Abraham heeft zich ontfermd over Lot, de zoon van Haran, zijn broer. En zo is Lot meegegaan uit die stad Haran naar het zuiden, naar het beloofde land. En Lot was er steeds bij. Hij heeft gezien hoe Abraham een altaar bouwde. Steeds weer. Eerst in Sichem, bij het eikenbos Moreh. En later tussen Bethel en tussen Ai. En daar zag Lot met zijn eigen ogen wat het betekent als je heel veel van de Heere houdt. Dat zag hij bij Abraham. Hij zag wat dat betekent. Een leven dicht bij het woord van God. Hij zag Abraham op zijn hoogtepunt. Toen hij zomaar vertrok uit Ur. Alles loslaten. De Heere volgen. En vertrouwen. Maar weet je, Lot is ook meegegaan naar Egypte. Toen er honger kwam in Kanaan. En hij hoorde het wel. Die list die Abraham had bedacht en die hij tegen Sarai zei. Zeg maar, als die knechten van Farao komen, dat je mijn zus bent. Anders word ik gedood. Daar zag Lot Abraham op zijn dieptepunt. Hij zag ongeloof. Hij zag redeneren. Hij zag wat het betekent als je kiest zonder God. Daar heeft Lot heel duidelijk gezien wat er met je gebeurt als je de Heere niet gelooft. Als je niet vasthoudt aan zijn belofte, aan zijn woord. Lot heeft gezien wat het betekent als je de Heere buiten je keuzes laat. En als je alleen maar kiest voor jezelf. Maar Lot heeft ook wat anders gezien. Dat de Heere toen heeft ingegrepen in het leven van Abraham. En dat hij Abraham en Sarai weer heeft teruggebracht naar het land van de belofte, Kanaan. Lot wist dus heel goed wat het verschil was tussen leven en kiezen met de Heere en zonder de Heere. Ze keerden terug uit Egypte, staat er in het begin van Genesis 13. Alzo toog Abraham uit Egypte naar het zuiden. En dan zullen er ongetwijfeld hier van jullie zijn die de landkaart een beetje voor ogen hebben. Dan denk je, dat klopt niet. Want als je van Egypte naar Kanaan gaat, ga je niet naar het zuiden, dan ga je naar het noorden. Ja, wat betekent dat? Dat betekent, het zuiden is een vaste uitdrukking voor het zuiden van Kanaan. Dus ze gingen naar het noorden, namelijk naar het zuiden van Kanaan. En wie gingen er mee? Abraham, zijn huisvrouw en al wat hij had en Lot met hem. En waar staan ze stil? Ze gaan naar de plaats die ook in Genesis 12 vers 8 staat. De plaats tussen Bethel en Ai in het midden van Kanaan. Waar Abraham niet alleen eerder zijn tent had opgezet. Maar waar hij ook, kijk maar in vers 4. al eerder een altaar had gebouwd. Daar moest Abraham weer naar terug. Naar het altaar. Naar de plaats waar hij God steeds ontmoette. Naar de plaats waar het bloed van een dier vloeide. Dat heen wees. Uiteindelijk naar het offer van de Messias. De Heere Jezus. En weet je, daar moeten wij ook steeds naar terug. Naar de plaats van het altaar. En nee, dat betekent niet dat jij thuis of hier in de buurt een altaar moet bouwen. Nee, als jij teruggaat naar het altaar in je leven, dan bedoel ik daarmee, dat is als je stil op je slaapkamer je knieën buigt en tot de Heere bidt. De plaats van het altaar, dat is als je je Bijbeltje opendoet en leest. En als je dat doet, net als dat ik van Samuel lees. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En het altaar, dat is ook teruggaan naar de Heere. Als je gezondigd hebt, als je bent afgedwaald. Daarom moet jij ook, net als Abraham, altijd weer terug naar het altaar. Naar het gebed. Naar de Bijbel. En wat hebben Abraham en Lot daar gedaan? Ja, daar hebben ze de naam van de Heere weer aangeroepen. Wat heerlijk is dat. Dat ze weer bij de Heere terechtkomen. En je zou toch denken, nu is het weer helemaal goed. Nu zijn ze weer helemaal op God gericht. Maar dan lezen we vers 7. Er komt een groot probleem. Abraham, die heeft heel veel bezittingen. Hij heeft ook heel veel vee. Maar Lot ook. Dat kunnen we lezen in vers 5 en 6. En dan staat er, het land droeg hen niet. Dat betekent, er was te weinig voedsel voor de kudde van Abraham en Lot bij elkaar. En dat had natuurlijk niet alleen te maken met het feit dat Abraham en Lot daar waren met hun kuddes. Nee, dat had ook te maken met vers 7. Want de Kanaanieten en de Ferizieten, dat is een ander volk, die woonden er ook nog steeds. En waar die Kanaanitische herders komen, daar komen Abraham en Lot niet. En dan blijft er niet veel meer over. En wat gebeurt er dan? Dan komt er ruzie. Niet tussen Abraham en Lot, maar tussen hun herders, hun knechten. En dat kan Abraham niet verdragen. Ruzie. Dat kan niet. En hij gaat met Lot praten. Zo kan het niet langer. Er moet een oplossing komen. Wat denk je? Zou Abraham dat zeggen omdat het zo'n lieve man was? Dat hij niet tegen ruzie kon? Nou, dat zou kunnen, maar dat is bij Abraham niet het belangrijkste. In vers 7 staat, de Kanaanieten en de Ferizieten waren in dat land. Die woonden daar. Weet je wat dat betekent? Die herders van Lot en die herders van Abraham, die zitten ruzie te maken met elkaar. En wie staan er naar te kijken? Ja, de Kanaanieten en de Ferizieten. Wat zullen ze gedacht hebben? Hoe kan dat nu? Het ene moment staan ze samen rond hetzelfde altaar. En dan bidden ze tot dezelfde God. Maar het andere moment zijn ze aan het ruzie zoeken met elkaar. Hoe kan dat? Dat klopt niet. Dat is de reden dat Abraham van die ruzies af wil. En jongeren, zo werkt dat nog steeds. Ruzie en verdeeldheid in de kerk, in de gemeente, dat zorgt ervoor dat mensen buiten de kerk denken, hoe kan dat nu? Die zitten daar zondags allemaal in dezelfde kerk. Die horen allemaal hetzelfde. En het gaat daar toch altijd over liefde? Dat weten de meeste mensen nog wel, dat dat een belangrijke boodschap is in de Bijbel. Maar kijk nu eens. Ze vechten elkaar de tent uit. Zijn dat nu kerkmensen? En Abraham begrijpt dat. En daarom wil hij van die ruzies af. Want dat is niet tot eer van de Heere. Lees maar mee in vers 8. Want Abraham gaat dan iets zeggen tegen Lot. Hij zegt, laat er toch geen twisting, dat betekent ruzie, zijn tussen mij en tussen u. Hé, zeg je, dat klopt toch niet? Abraham en Lot hadden toch geen ruzie? En nu zegt Abraham, laat er geen ruzie zijn tussen... Ja, dan zet hij ook nog eens zichzelf voorop, alsof hij begonnen is. Tussen mij en u. Tussen mijn herders en uw herders. Want wij zijn mannen broeders. Weet je wat Abraham hier doet? Abraham die is de minste. Dat is moeilijk voor ons. De minste zijn. Hij zegt niet, Lot, jouw herders, dat zijn ruziezoekers. Nee, laat er geen ruzie zijn tussen mij en tussen u, Lot. Lot, die heeft door deze houding van Abraham al kunnen leren hoe hij zich moet opstellen als hij straks moet kiezen. Want Lot zegt niet, of Abraham zegt niet, Lot, jij moet weg. Nee, Abraham cijfert zich helemaal weg. Hij laat in zijn leven iets zien van wat de Heer Jezus tijdens zijn leven ook heeft laten zien. De minste zijn. Liever lijden. Liever zwijgen. Abraham zegt ook niet, hoor eens Lot, ik ben geroepen uit Ur, jij niet. Dit land is van mij. En bovendien, ik ben je oom. Dus jij gaat nu met je kudde daarheen. Nee. Nee, hij zegt, wij zijn broeders. Broers. Dat was niet letterlijk. Maar zo voelde Abraham dat. We zijn allebei op gelijke hoogte tegenover de Heer. En dan verwacht je toch dat Lot zegt, oom Abraham, zegt u het maar waar ik naartoe moet met mijn kudde. Want de Heer heeft aan u het land beloofd. U weet het beste wat goed voor ons is. Nee, zo kiest Lot niet. Abraham doet een voorstel in vers 9. Is niet het ganse, dat betekent het hele land, voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij. Abraham zegt, we moeten uit elkaar. Maar kijk eens naar het land dat God ons beloofd heeft. Heel Kanaan is voor ons bestemd. En op de plek waar ze staan, tussen Bethel en tussen Ai, op die bergtop, daar is heel veel te zien van het land. En Lot die mag kiezen van Abraham. Abraham zegt, als u de linkerhand kiest, dan zal ik de rechterhand kiezen. En Lot, als jij rechterhand kiest, dan ga ik de linkerhand. Die keuze van Abraham is dus heel eenvoudig. Links of rechts? En dan moeten we dat even goed begrijpen. Wij zijn als mensen hier in West-Europa helemaal gericht op het noorden. Dus als wij links en rechts zeggen, dan is links het westen en rechts het oosten. Maar in die tijd was men gericht op het oosten. Dat betekent dat Abraham en Lot op die bergtop naar het oosten staan te kijken. In de richting van de Jordaan. En als Abraham dan zegt, Lot, kies maar. Dan is links het noorden van Kanaan. En is rechts het zuiden van Kanaan. En dat komt ook wel overeen met de mooie weides die er in Kanaan waren. Er waren eigenlijk twee gebieden waar je met een kudde heel goed kon zijn. Dat was in het noorden, rond Sichem en Dothan. En in het zuiden, rond Hebron en Beersheba. Nou, die twee delen bedoelt Abraham. Ga je naar het noorden, Lot, of naar het zuiden? Ja, dan blijft het even stil. Wat gaat Lot kiezen? Wil hij liever naar Sichem in het noorden, daar waar het eerste altaar van Abraham staat? Of kiest hij het zuiden rond Hebron en Beersheba? Dan moet je eens goed kijken wat er staat in vers 10. En Lot hief zijn ogen op. En ze staan nog steeds naar het oosten gericht, hè? Hij kijkt aandachtig. Nee, hij kijkt niet naar het noorden. Hij kijkt ook niet naar het zuiden. Lot kijkt recht voor zich uit. Naar het oosten. Daar in dat dal, daar ziet hij de Jordaan stromen. Wat een gebied is dat. Aan beide kanten van de Jordaan groeide veel gras. De Jordaan stroomde nogal regelmatig over de oevers. Net als de Nijl in Egypte. Dat zegt de Bijbelschrijver ook. Het lijkt Egypteland wel. Ja, als Lot zo staat te kijken daar naar het oosten, dan denkt hij, dat is het paradijs. Dat staat er ook. Het is als de hof van de Heere. Daarmee wordt bedoeld het paradijs. Lot geeft zijn ogen goed de kost. En hij gaat kiezen wat hij voor zich ziet. En dat is zo mooi. En hij denkt aan zijn grote kudde. En hij ziet daar die omgeving van de Jordaan. Wat een overvloed. En in zijn hart heeft hij de keuze al gemaakt. Herken je dit? Herken je dit patroon? Hoe deed Eva dat in het paradijs? En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, dat betekent om van te eten, en dat hij een lust was voor het oog. En toen ze dat zag, had ze haar keuze al gemaakt, net als Lot. Jongeren, zo werkt de zonde. Zo werkt de duivel in mijn leven en in jouw leven. Als het maar op je netvlies komt. Zien. Want de duivel weet, als ik jouw ogen in bezit heb, dan heb ik een machtig wapen in handen. Want van zien komt begeren. En van begeren komt doen. Zo koos Lot. En dan staat erachter, voor zich. Hij kiest niet in het belang van Abraham. Hij kiest ook niet uit de twee keuzes die Abraham hem voorhield, noord of zuid. Hij kiest ook niet voor de Heere en zijn beloftewoord. Nee, hij kiest voor zichzelf. Wat hij ziet en wat hij fijn vindt, dat staat centraal. Hij kiest voor aardse welvaart. Lot kiest de hele vlakte van het Jordaan. Lot kiest op basis van hoe hij de dingen beoordeelt. Maar hoe God daarnaar kijkt, dat speelt voor Lot hier geen enkele rol. Zo koos Lot voor zich de hele vlakte van de Jordaan. En, daar staat het, en Lot trok tegen het oosten. Abram had gezegd, kies maar, noord of zuid. En Lot zegt, oost. Weet je wat nou het verdrietige is van Lot zijn keuze? Lot kiest ervoor om buiten het beloofde land te gaan wonen. Want de Jordaan was de grens. En Lot gaat in de richting van Sodom, buiten Gods belofte woord. Buiten Gods verbond. En de schrijver van Genesis die benadrukt dat. Want in vers 12 staat van Abram, als Lot gekozen heeft voor het oosten, staat er, Abram woonde in het land Canaan. Met andere woorden, Lot niet. De blik van Lot is vertroebeld, omdat hij de bril van Gods belofte heeft afgezet. En nu komt de vraag naar jou toe. Hoe kies jij? Lot laat de belofte van de Heere liggen, wat de Heere belooft in zijn woord. En hoe is dat bij jou? Toen jij gedoopt werd, heeft de Heere de belofte in zijn woord aan je voorhoofd verzegeld, er eigenlijk ingedrukt. En hij heeft gezegd: ik ben de Heere, jouw God. Ik heb mijn hand op jou gelegd. Je hoort bij mij. En wat doen wij dan? Ik en jij? Hoe kiezen wij? Wij uit onszelf hebben de neiging om tegen God te kiezen. Wat een wonder is het. Dat de Heere in zijn woord zijn belofte heeft gegeven. Ja, dat hij beloofd heeft om jou alles te geven wat je nodig hebt. Om hem met heel je hart te dienen. En wat doe jij daarmee? Wat betekent de Bijbel voor jou? Laat je God stem voor wat hij is? Net als Lot? Maak jij keuzes in je leven die buiten de stem van God vallen? Buiten het verbond van God, net als Lot? Want dat is kiezen als Lot. Dan laat je de Heer maar praten. En dan denk je bij jezelf, ja sorry, maar dat maak ik zelf wel uit. Ik bepaal zelf wel wat ik met mijn leven doe. Lot koos voor Sodom. Een plaats waar Gods belofte niet geldt. 500 jaar geleden was er een dominee. Misschien heb je zijn naam wel eens gehoord. Johannes Calvijn. En die schreef het volgende. Moet je maar eens goed luisteren. Lot denkt dat hij naar het paradijs gaat. Maar in plaats daarvan belandt hij in het voorportaal van de hel. Dat is erg. En dat staat eigenlijk ook in vers 13. En de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heere. Wist Lot dat niet? Ja, dat wist hij waarschijnlijk wel. Want als hij voor het oosten kiest, dan staat er in vers 12 dat Lot zijn tenten neerzet niet in Sodom, maar tot aan Sodom. Hij dacht, dat kan nog net. Maar volgende week zullen we horen, als de Heer het geeft in Genesis 14, dat hij al in Sodom woont. Als je dit allemaal op je in laat werken, dan vraag je je toch inmiddels wel af, was Lot eigenlijk wel een kind van God? Dat kan toch haast niet? Kijk nu toch eens hoe hij kiest. Ja, dat zou je inderdaad zeggen en denken als je dat zo op je in laat werken. Maar toch is de Bijbel duidelijk over het behoud van Lot. In de brief 2 Petrus wordt over Lot geschreven en daar staat dit. Lot, deze rechtvaardige man, dat betekent een man die toch een nieuw hart van de Heere gekregen had. Deze rechtvaardige man woonde onder hen in Sodom. En heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Dat wil zeggen, toen Lot eenmaal daar was, bij Sodom, en uiteindelijk in Sodom is gaan wonen, toen merkte hij pas wat een enorm zondige omgeving hij had uitgezocht. Elke dag zag hij de zonde. Hij hoorde de zonde. En hij voelde, dit past niet bij God. Dit hoort niet bij Gods beloftewoord. En elke dag heeft hij zijn ziel gekweld. Ja, Lot is behouden. Maar hoe is het met zijn gezin gegaan? Ik denk dat je dat verhaal wel kent. Zijn vrouw is uiteindelijk een zoutpilaar geworden. En zijn dochters, daar zijn de volken Moab en Ammon uit voorgekomen. De vijanden van Israël. Nee, Lot wordt vastgehouden door de God van Abraham. Lot is een kind van God, ja toch. Maar hij heeft zijn gezin meegenomen naar de zonde. En die zijn daarin gestorven. En dat betekent voor ons als ouderen, en in bijzonder voor ons als ouders, een ernstige waarschuwing. Het is jeugdzondag. Maar onze kinderen, onze jongeren, dat zijn wel onze kinderen. Hoe zij kiezen, dat leren ze van ons. Onze keuzes bepalen hun geestelijk welzijn. En daarom komt de vraag op u en op mij af, hoe kiezen wij? Kiest u als ouders zoals Lot dat doet? Kiest u voor alles wat u ziet, digitaal, mobiel, in de sport, via de media? Mag ik iets heel concreets noemen? Staat er bij u en uw gezin in de huiskamer de hele dag de radio of de tv aan? Is dat het bepalende geluid in ons gezin? Dan moet u niet gek opkijken dat uw kinderen in het maken van keuzes nog een paar stappen verder gaan. Dan kiest u voor het hier en het nu. Voor aardse welvaart misschien wel. Maar moet u eens kijken wat de gevolgen zijn in het gezinsleven van Lot. Lot heeft zijn rechtvaardige ziel gekweld. Ja, want toen Lot zijn kinderen, die dochters, met jongens thuis kwamen uit Sodom. Jongens die niets moesten hebben van de dienst van de Heere. Ja, toen kon Lot niet zeggen, ja dat mag niet. Want dan konden zijn dochters zeggen, ja maar papa, u heeft ons hier zelf gebracht. Hij heeft zijn rechtvaardige ziel gekweld. En daarom, lieve ouders, laat toch alsjeblieft bij de keuzes die u in uw gezin maakt, in uw opvoeding, in uw vrije tijdsbesteding, in uw mediagedrag, laat er altijd het besef zijn dat u een keus maakt. Ook voor uw kinderen die verbondskinderen zijn. Het zijn keuzes die u voor Gods aangezicht moet verantwoorden. En dat kan alleen als we steeds voor ogen houden wat de gevolgen zullen zijn in het leven van onze kinderen. En doe dat dan niet zoals Lot. En daarom wil ik iedereen hier, maar in bijzonder de ouders, oproepen. Op het hart drukken. Wat we lezen in 1 Johannes 2. Heb de wereld ook in uw gezinsleven niet lief. Nog wat in de wereld is. Want als iemand de wereld lief heeft, dan is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk, zegt Johannes, de begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen, denk even aan Lot, en de grootsheid van het leven is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld, die gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. Maar er staat ook nog wat achter. Maar wie de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. Doe het zo, in belang van uw kinderen. Wie de wil van God doet, dan maak je keuzes op basis van hoe God de dingen beoordeelt. Dan kies je niet zoals Lot, maar dan kies je zoals Abraham. En dat brengt ons bij het tweede. Kiezen zoals Abraham. Jongens en meisjes, wat denk je? Het zal best verdrietig zijn geweest voor Abraham als hij Lot ziet gaan naar Sodom. Want hij weet het. Dit is buiten Gods belofte. En bovendien, nu is Abraham iedereen kwijt uit het huis van zijn vader. Want dat moest hij verlaten. Ga uit uw land en uit uw maagschap, dat betekent uit je familie, en ga uit het huis van je vader. Dit was nog de laatste uit het huis van zijn vader. En die is hij nu ook kwijt. En hoe gaat Abraham dan kiezen? Ja, maar zeg je misschien, Abraham kiest toch helemaal niet? Hij laat toch zijn keus afhangen van wat Lot doet? Is dat zo? Kijk nog eens naar vers 9. Daar zegt Abraham, is niet het ganse land, dat betekent het hele land, voor uw aangezicht? En daarna zegt hij noord of zuid. En dan laat Abraham het over aan Lot, inderdaad, maar wel met de zekerheid, het hele land is al van mij. Ik heb het in de belofte al van de Heere gekregen. Of ik nu naar het noorden ga of naar het zuiden, het is allemaal het land dat de Heere mij beloofd heeft. En Abraham, staat er dan, sloeg tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre die bij Hebron zijn. Abraham gaat naar het zuiden. Maar daarmee blijft hij dus wel in Kanaan. En dat is kiezen zoals Abraham. Blijven binnen de grenzen die de Heere heeft gesteld. Blijven binnen de grenzen van Gods verbond, van zijn belofte, dat wat hij spreekt in zijn woord. Anders gezegd, Abraham maakt geen keuze door eens goed rond te kijken en zich af te vragen, wat vind ik nou een mooie plaats? Wat vind ik nou de beste oplossing? Nee, dat had hij in Genesis 12 al gedaan, toen hij van Kanaan naar Egypte trok. Dat was zonde, dat was ongeloof. Want Abraham weet nog heel goed wat dat daarvan terecht kwam. Toen hij zelf ging kiezen, buiten de Heere om. Maar nu Lot is weggetrokken, nu geeft hij zich helemaal over aan de Heere. Heere, zegt u het maar wat goed voor mij is, maar ik zal binnen Kanaan blijven. Want Abraham wil geen keuze maken die hem bij de Heere vandaan brengt. Hij wil niet zijn op een plaats waar hij geen dankaltaar meer op kan richten. En dat blijkt ook wel als Abraham in Hebron komt. Aan de rand van de eikenbossen van Mamre. Dan staat er en hij bouwde daar. Weer dus. Hij bouwde daar voor de Heere een altaar. Abraham houdt alleen de Heere over. En ja, jongeren, als je zo kiest, dan kan het soms best eenzaam zijn in deze wereld. Dan kan het zomaar zijn dat je niet meetelt als je ervoor kiest om van zondag tot en met zaterdag de Heere te dienen. Als je dicht bij Hem wil leven. Jongens en meisjes, dat gun ik jou zo. Dat gun ik jou zo, dat je dicht bij de Heere leeft. Dat je geen dag wil beginnen zonder eerst te bidden. Heere, help me vandaag. Bewaar me voor verkeerde dingen. Dat je geen dag zonder je Bijbel kunt leven. Dat is kiezen als Abraham. Ja, want Abraham was wel verdrietig om de keus van Lot. Maar de Heere laat hem niet alleen. Kijk maar in vers 14. En de Heere zei tegen Abraham, nadat Lot van hem gescheiden was, hef nu uw ogen op. Dat betekent, kijk eens even omhoog. Dat betekent dat Abraham met zijn hoofd naar beneden liep. Eenzaam, verdrietig. Maar de Heere zegt, niet naar de grond kijken. Kijk in het geloof eens rond. Zie van de plaats waar u bent, noordwaarts, zuidwaarts, oostwaarts, westwaarts, want al het land dat u ziet, zal ik u geven en uw zaad tot in eeuwigheid. De Heere zegt tegen Abraham, Abraham, ik heb het je beloofd toen je nog in Ur der Chaldeeën woonde. En ik zeg het je nog een keer, dit is je land en het land van je kinderen. Van je nageslacht. Misschien heeft Abraham wel eens gedacht dat zijn neef Lot de zoon was die de Heere beloofd heeft. Maar de Heere zegt opnieuw, nee Abraham, je zult zelf kinderen krijgen. Wat is dat toch heerlijk. Als de Heere zijn woord helemaal speciaal voor jou, voor u, herhaalt. Misschien bid jij het wel eens. Heere, ik heb uw stem toch gehoord. Maar het is al zo lang geleden. Toen ik zo uit mijn Bijbel las. Dat ik zeker wist. Dit is Gods stem tegen mij. Maar het is zo stil de laatste tijd. Wilt u nog eens zo spreken door uw woord, door een preek, op de vereniging, op catechisatie, dat ik het weer van u zelf hoor. Ik ben jouw God. Ik ben uw God.
Weet je wat ik hoop? Dat ik over 2 weken zulke jongeren op catechisatie aantref. Die met Abraham vooral omhoog kijken. Naar God. Die voordat ze naar de kerk gaan. Of naar catechisatie komen. Of naar de vereniging gaan. Eerst naar hun slaapkamer gaan. Om te bidden. Heere, mag ik alstublieft, als de Bijbel opengaat, uw stem horen. Dan kies je zoals Abraham. Dan kun je niet leven zonder altaar, zonder de Heer Jezus Christus. Hij is het Lam van God. Hij is gekomen om de schuld en de zonde te vergeven van zondige jongeren die van huizen uit kiezen zoals Lot. En dan kan het zijn dat je het soms niet precies weet of iets een goede keuze is. Nou vraag je dan maar af, hoe zou Abraham gekozen hebben? Zou hij ervoor kunnen danken bij een altaar? Kan ik, als ik een bepaalde keus maak, de Heere ervoor danken? Of kan ik er een zegen over vragen aan de Heere? Want echt, dan wordt het duidelijk of je kiest zoals Abraham. En ja, dan gaat het dus ook om hele concrete vragen. Breng ik wel of niet uren door op mijn smartphone? Luister ik wel of niet naar muziek en artiesten uit de wereld zonder God? Klik ik wel of niet nog even door op mijn laptop? Terwijl ik weet dat ik dan met seksueel getinte foto's te maken krijg. Neem ik wel of niet een abonnement op Netflix of Videoland? Vraag het je maar af. Kan ik de Heere danken voor mijn keuze? Kan ik er een zegen over vragen? Want iedere keer als jij een concrete keus moet maken, zoals ik die net noemde, dan moet jij kiezen tussen Sodom of het altaar. En vanmiddag komt de boodschap tot jou, heel indringend, heel persoonlijk. Kies zoals Abraham, want dan laat je je leiden door wat de Heere wil. En misschien zeg je wel, ja, maar dan moet ik misschien iets kiezen wat ik helemaal niet wil. Ja, dat kan. Dat kan. Maar dan heb ik een vraag aan je. Durf jij het met de Heere te wagen? Durf jij je hele leven, je hart aan de Heere over te geven? Heere, hier ben ik. U kent mijn hart. U weet dat ik geneigd ben om te kiezen zoals Lot, ver bij u vandaan. Maar houd mij vast, Heere. Vergeef mijn schuld. Vernieuw mijn hart. Bewaar me voor de zonde. Bewaar me voor kiezen zoals Lot. Geef me een hart dat kiest zoals Abraham. En zeg er dan maar bij. Alleen om Jezus wil. Want hij is gekomen uit het geslacht van Abraham. En weet je, de Heere hoort zo'n gebed zo graag. Zo graag. Want dan hoort hij zijn eigen werk terug. Het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar misschien zit er hier iemand te luisteren. Een jongere die denkt, ja maar ik dan. U moest eens weten welke foute keuzes ik al gemaakt heb. Ik ben veel erger dan Lot. Ik zou het u nooit durven te vertellen. Is er dan voor mij nog een terugweg? Zou ik nog wel bij de Heere mogen komen? Oh ja, zeker. Want weet je, ook Abraham moest het helemaal hebben van Gods genade. Weet je nog van zijn verkeerde keus toen hij naar Egypte ging? Weet je trouwens van die verkeerde keus van David om overspel te bedrijven met Batsheba? Weet je van die vreselijke keus van Petrus? Dominee Klomp heeft het vanmorgen aangehaald. Om de Heere Jezus met vloeken en zweren te verloochenen. Het evangelie, de goede boodschap, is juist evangelie voor goddelozen. En als jij met die vraag zit, mag ik nog wel naar de Heere terug? Dan wil ik jou wijzen op een woord van de Heere in Jeremia 3. Daar zegt de Heere dit. Keer weder. Dat betekent keer terug, afkerige kinderen. Ik zal, hoor je dat? Ik zal uw afkeringen, dat betekent ik zal je verkeerde keuzes, je grote zonden genezen. Maar er is ook een andere kant. En ik heb mezelf afgevraagd of ik dit in deze preek moet noemen. En ik weet ook niet voor wie ik het zeggen moet. Misschien wel speciaal tegen jou. In je gedachten heb je de deurkruk van de kerk al in je hand. En in je hart heb je al afscheid genomen. En zeg je, ik ben er helemaal klaar mee. Nog even. Ik ga nu nog mee voor mijn ouders. Maar binnenkort niet meer. En dan ben ik vrij. Dan kan ik doen en laten wat ik zelf wil. Als jij dat bent, dan moet ik je waarschuwen. Want Sodom lijkt zo aantrekkelijk. Maar Sodom eindigde in vuur. En als jij voor Sodom kiest, dan moet je ook sterven met Sodom. In de poel van vuur, zo lezen we dat in Openbaring 20. Dan ben je eeuwig zonder de God van Abraham. Eeuwig in wroeging. Had ik maar anders gekozen. Maar je zit hier nog. En ik hoop dat je luistert. De Heere maakt ook vanmiddag aan jou zijn genade bekend. Kies niet als Lot. Kijk niet naar de wereld zoals Lot. Want dan heb je misschien een tijdje plezier. Misschien een beetje rijkdom. Maar dan kom je om. En daar heb ik jou niet voor over. Leef niet verder zonder God. Ja, kies als Abraham. Vraag om de leiding van de Heilige Geest. Kijk omhoog, net als Abraham. Ja, hij bleef wel een zwerver. Maar wel binnen Kanaan. Dicht bij de woorden van God. En weet je hoe de Bijbel dat noemt? Wel zalig. Want dan verwacht je je kracht en je hulp alleen van Abrahams God. En dan kies je door Gods genade de welgebaande weg. Amen.
Thank you.
zullen we de Heere danken en bidden. Genadige en trouwe Heere, God van Abraham, Isaac en Jacob, u willen wij danken deze middag voor uw woord. Een woord dat ons aandrong op een keuze. En dan was er geen middenweg. Heere, laten wij kiezen als Abraham, door alles van ons leven in uw hand te geven. En bewaart u ons, dat we kiezen als Lot, met deze wereld van de zonde. Heere, dat geldt niet alleen onze jongeren en onze kinderen, maar heel de gemeente. Heere, wees u met ons. Wees met hen die straks naar huis gaan. Ondersteun ons als we daar alleen komen. Wees u ook met de jongeren, met wie we straks samen zullen eten en de preek zullen bespreken. Geeft u dat er goede momenten mogen zijn, dat er ook openheid zal zijn naar elkaar en dat we mogen merken dat u aanwezig bent. Vergeef ons ook in deze dienst alles wat niet was naar uw heilige wil. En gaat u met ons ook deze nieuwe week in. Misschien is er iets waar we naar uitzien, waar we blij van worden. Heere, geef dat we dan bij u mogen komen met onze dank. Maar misschien zijn er dingen waar we tegenop zien. Geef dat we dan ook aan u verbonden zullen zijn. Wees zo met ons en zegen ons. Wij vragen dat alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 73, vers 13 en 14. Wie heb ik nevens, dat betekent naast u, omhoog. En vers 14, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. En dan ook die andere kant van het leven met de Heere. Psalm 73, vers 13 en 14. Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op jullie en op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.